hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen Psalm 121, het eerste en het derde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. 121, 1 en 3. Zingen daarna Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. 84, vers 3. Na de schriftlezing Psalm 84. Voor de opperzangmeester op Begidit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelf vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heren der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wat gelukzalig zijn ze die in uw huis wonen, ze prijzen u gestadiglijk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein, ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, en iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalten. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn spots te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden degene die in oprechtheid wandelt. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover. Van Marcus, Marcus 4, vers 36a. Marcus 4, vers 36a. Daar luidt Gods woord. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede gelijk hij in het schip was. Aldus te lezen in Marcus 4, vers 36. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Genadige en barmhartige Heere, het is in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, van uw ongehouden trouw en goedheid, dat wij vanmiddag hier een plaats mogen hebben in de voorhoven van uw huis. Heere, wilt u geven dat we iets mogen zien van dat binnenste heiligdom waar wij vanmiddag gekomen zijn, rond uw woord en getuigenis. Wij bidden van u, wilt u ons aandacht geven voor dat woord en geef dat ook deze middag alle dingen met orde en eerbied mogen geschieden. Wilt u ons vanmiddag nabij zijn, ook als wij in een bijzondere dienst hier bijeen zijn. Een bruidspaar is gekomen hier in de kerk om, kon het zijn van u de Heere, de zegen af te smeken ook over een huwelijksweg die nog maar enkele stonden oud is, waar ze nog maar de eerste stappen op gezet hebben. Heren, dat is een zeer belangrijke zaak. Dat twee mensen elkaar mogen vinden en ook elkander mogen leren liefhebben in blijde en droeve dagen, dat zegt wel heel wat. Want uw woord zegt het, en ook de belijdenis getuigt het, dat wij van nature geneigd zijn God en de naaste te haten. Er is geen liefde tot u in ons hart, maar Heere, er is ook geen liefde tot onze medemens. De woekerplant van de haat, van het ongenoegen, het leeft alles in ons hart. Twist en tweedracht zijn vruchten die we dagelijks bij onszelf kunnen waarnemen. Daar getuigt ook deze wereld van. De gebroken samenleving van de mensen, een maatschappij die aan alle kanten de droeve vruchten van de zondeval openbaart en uitleeft. Juist ook in deze tijd waar op het gebied van het huwelijk zo heel veel dingen plaatsvinden die niet zijn naar uw wil en wet en die toch ook door de mensheid meer en meer als deugd worden aangemerkt. Waar de zonde, waar ook de haat, waar ook allerlei twist tenslotte gaat zegevieren. En dan is het nog een wonder dat er vanmiddag twee mensen zijn die met zoveel anderen die reeds de weg van het huwelijk vonden, met vallen en opstaan, toch elkander de hand hebben mogen reiken en het met een begeerte in het hart hebben mogen uitspreken dat zij begeren en wensen van nu voortaan volkomen trouw aan elkaar te zijn. De trouwdag heeft alles te maken met trouw. Trouw zijn en trouw houden. Zelf getrouw zijn en ook van de trouw van de ander overtuigd zijn. En heren, wat zijn dat een gewichtige zaken. Als we nu in ons eigen hart zien, dan moeten we zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Wij niet, niemand. Ook de bruid en de bruidegom niet die vanmiddag hier in uw huis zijn. Wij bidden van u, wilt u ze vatten bij hart en hand. En wilt u zelf, heren, ook in hun leven de huwelijksweg zegenen, zodat er waarachtige liefde niet alleen nu mag zijn, maar ook meer en meer verdiept mag worden, opdat ook de blijken van uw gunst daarin mogen ondervonden worden. Wij zijn in alle opzichten en op alle terreinen van het leven zondige mensen. Blijkt ook zo vaak juist in de gezinnen, geef heren in uw gunst en trouw, dat dit bruidspaar door u verblijd mag worden en dat ook deze stap die zij vanmiddag plaatsen een begin mag zijn van een reeks stappen die hen leiden tot voorspoed. Maar bovenal, en daar zal het toch meer om gaan vanmiddag ook, die hen leiden tot u. Want daar gaat het om. Zij hebben elkaar gevonden, maar heren, het is groter dat we u vinden. Het is veel voornamer dat we dat ja-woord ook aarzelend en schuchter leren uitspreken voor uw aangezicht. En het is nog rijker als ook op deze trouwdag bevestigd mocht worden. Wat we lezen in uw woord, een drievoudig snoer, zal niet licht verbroken worden. Waar u zelf ook met hen zou willen gaan, dat bidden wij van u. Open dan zelf uw woord en geef dat uw gunst en trouw mag worden gezien. Wil alles van ons wegnemen wat kan schaden en hinderen. We zijn hier misschien in de kerk gekomen en we zijn wat bezet ook met de dingen van het leven. Misschien geldt vandaag wel dat we ons bekommeren om veel dingen. Maar laten we het ook niet vergeten vanmiddag. Eén ding is nodig. Wilt u dan onze aandacht gevangen nemen in gehoorzaamheid aan uw woord. En geef dat we alle iets mogen verstaan van wat uw woord ons te zeggen heeft. Dat we er iets van mogen medenemen. Dat vruchtbaar is ook voor de eeuwigheid. Groot en heerlijk God, in uw gunst en trouw gedenk ons. En wilt u ons allen nabij zijn in uw barmhartigheid. Dat bidden wij om Jezus wil alleen van u. Amen. We gaan zingen op Psalm 146, het tweede en het derde vers. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. 146, 2 en 3. Er zal eenmaal van u een gave gevraagd worden voor de dienst des Heeren. bruidegom, familie en belangstellenden. Het is natuurlijk, ik hoef dat helemaal niet te zeggen, maar ik wil het toch nog even zeggen. Het is voor u een heel belangrijke dag vandaag. Dat voelt u zelf wel aan, dat begrijpt u wel uit de vele indrukken die u ook vandaag moet verwerken en meemaken. De huwelijksdag is er vandaag voor u. En de volksmond vergelijkt dat huwelijk wel eens met een schip. We spreken van het huwelijksbootje. Dat is een woord dat zomaar dus door de mens aan het huwelijk gegeven is en waarbij het huwelijk ook vergeleken wordt. En het lijkt me goed als wij dat beeld van dat schip vanmiddag eens vanuit Gods woord met u gaan overdenken. Wat wil het zeggen om nu in dat huwelijksbootje terecht te komen met elkaar? Dan zullen we zien dat het op dit terrein niet altijd zo is zoals wij mensen het vaak overwegen, zoals wij er vaak tegenaan zien. Dat het maar een spelen varen is op de zee van het leven. Dat allemaal wel voorspoedig zal gaan. En dat het roer en het schip, kortom, dat alles wel zeewaardig is. Maar dan zal het ook wel blijken dat dat beeld van het schip voor het huwelijk en voor ons leven ons ook gaat zeggen dat het wel eens inderdaad geducht stormen kan op de levenszee. Wij willen met u daar vanmiddag dan aan de hand van Marcus 4 een ogenblik stilstaan bij Christus, de enige leidsman op de levensweg. Daar zal het dus over gaan. Wij hebben dus opgeslagen een verhaal uit het leven van de discipelen. Die daar met hun schip, met hun scheepje waren uitgevaren op de zee van Galilea. Dat waren ze gewend. Het waren zelfs bekwame schippers en vissers. Het waren mensen die wel wat verstand hadden van de natuur, van de zee waar ze zich op bevonden. Het waren dus mensen die ter zake kundig geacht mochten worden als het ging om het varen op het meer van Genezareth. En het gebeurt nu als zij uitgevaren zijn dat er iets plaatsvindt waar ze wellicht niet onmiddellijk op gerekend hebben. Het kon daar inderdaad wel eens meer gebeuren, juist ook op die betrekkelijk kleine zee, dat het geringe oppervlakte van die zee soms ineens overvallen werd door machtige stormwinden die van over de hoge gebergte, waardoor dat meer omringd werd, als het ware vielen op het water, waardoor er een machtige onstuimigheid op dat kleine meer soms ineens de kop opstak. Dat maken nu dus de discipelen deze dag mede. Het wordt zo ernstig, het wordt zo droevig, dat ze in paniek en in vrees de handen ten hemel opheffen en tot Christus uitroepen: Meester, bekommert u niet dat wij vergaan. Ze menen dus al niets anders te ontvangen dan de ondergang. Ze vrezen dat hun schip ditmaal verzwolgen zal worden bij de machtige golven van het meer van Galilea. Dat beeld waar we nu even iets van gezegd hebben, een nietig schip te midden van machtige golven, is dat niet een goed beeld om ook ons leven te typeren en weer te geven? Dat is nu het leven. En dat is ook het huwelijksleven. Dat is nu het varen in dat scheepje van het huwelijk. Er kunnen dagen zijn, vandaag maakt u zo'n dag mee, als je uitvaart bij helder weer, als het rustig is, dan is het inderdaad één groot genoegen. Het gaat allemaal goed. De zon straalt aan de hemel, er is geen onrust en we hebben de gedachte dat het wel gaan zal. Zulke dagen maken wij in ons mensenleven heel vaak mee. Dagen waarop we zeggen mogen, nu mogen we ons gezegend zien met veel zegeningen die God ons uit zijn hand nog geeft. Maar het leven kan ineens zo onnoemelijk veranderen. Het is toch waar. Het leven van de mens, de levenszee waarop we ons bevinden, is niet een spelenvaren, maar het is een opturnen tegen de machtige elementen van de natuur. Het
Varen op de levenszee, dat heeft veel weg van strijden, van worstelen. Soms de dood nabij zijn. Dit leven is aan allerhande ellendigheid onderworpen, staat er toch? Zelfs aan de verdoemenis. Dus dan dacht ik toch dat wij van dit leven dat wij zo allemaal meemaken, dat we daar nu zonder meer niet van kunnen zeggen. Het gaat op de levenszee altijd zo goed. We zijn hier met elkaar, er zijn twee mensen die een nieuwe levensweg zullen gaan vinden. Maar het is toch wel voor ons allemaal heel belangrijk. Wat hebt u zoal op die levenszee stuk voor stuk ondervonden? Welke dagen hebt u daar meegemaakt? Is het dan niet waar dat het zomaar ineens op het schip van ons leven kan vallen? Zo machtig dat de stormen als het ware over ons zullen gaan heersen en wij verzwolgen dreigen te worden in de diepten van verlorenheid. Dat zegt ons Gods woord. Het is natuurlijk niet altijd zo plezierig om daar nu ook vanmiddag over te spreken, maar ik dacht toch dat we ons ver moeten houden van die mentaliteit die we in de wereld wel vinden, zoals veel mensen erover spreken. Het zal wel gaan en we zien wel weer als het anders wordt. Ik zou denken, we zouden vanmiddag al moeten gaan zien, als het eens anders wordt, wat dan de kracht wordt en is in ons leven. De levenszee van de mens is niet glad en rimpeloos. Dat komt omdat de stormen eigenlijk door ons zelf ontketend zijn. Er is een verhaal in de Griekse mythologie en dat verhaal dat luidt al dus. Dat waren ook zeevaarders en die hadden een zak meegekregen die ze nimmer mochten openen wanneer ze op zee waren. Dat is dus een verhaal uit de heidense wereld. En dan gebeurt het dat ze dat toch doen. En dan blijkt dat er uit die zak die ze meegenomen hebben machtige stormwinden ontketend worden, zodat ze geen vrede meer hebben. Dat is een heidens verhaal. En de zin daarvan is natuurlijk niet naar Gods woord, maar de eigenlijke kern spreekt ons vanmiddag eigenlijk wel aan, want dat is inderdaad wat wij mensen gedaan hebben. Wij hebben zelf de stormen op de zee van het leven losgelaten. Wij hebben de Satan zelf ingehaald, die toch immers de auteur is van alle leed en ellende dat we ooit kunnen meemaken. We hebben de vorst der duisternis in ons leven toegelaten en sindsdien is dit leven niet anders dan een gestadige dood. Valt het werkelijk niet mee in dit aardse leven. Satan heeft zijn machtige hand in alles wat er gebeurt. Allerlei leed en droefheid dat ons overkomt, dat overkomt de mens vanwege de zonde zelf. En als we daar nu eens aan denken, dat dat nu het leven is waarbij mensen een plaats hebben. Als u daar nu eens echt nuchter aan denkt dat het nu het leven is waar de mens, waar ook u vanmiddag naartoe leeft, dan worden we toch wel even stil. Wat zijn we dan als mensen nietig? Wij weten niet wat er in ons leven zal gaan gebeuren, maar zo licht kan het anders worden. Als ik hier niet was geweest vanmiddag, dan had ik bij een begrafenis geweest van een jonge moeder van 44 jaar van vriend uit Schravenzande, die op een uiterst tragische wijze zomaar plotseling ineens door de dood werd weggenomen. Dan zeggen we ineens, wat kan het toch spoedig anders gaan. En als we daar nu aan denken, we staan hier zo, als je dat eens even op je in laat werken, dan is het toch een aangrijpende gedachte. We hebben zee gekozen en wat zal er nu in uw leven gebeuren? Wat hangt ons, u en mij, boven het hoofd? Dat geldt van die kleine kinderen die hier zijn. Dat geldt van het bruidspaar, dat geldt van ouderen. Dat raakt ons, dacht ik, toch wel allemaal. En dat is toch ook wel een vraag waar we bij geïnteresseerd zijn. Hoe zal het in ons leven gaan? En dan zijn we allemaal maar uiterst klein. Dan kunnen we misschien met een strak gezicht wel menen dat het wel gaan zal. En we zullen misschien proberen die dingen erbuiten te houden. om daar toch vooral niet over te denken, maar ik zeg u, als deze dingen op ons afkomen, dan is de sterkste man enkel ijdelheid. Dan zijn we totaal niets in Gods ogen. Dan kunnen we niet vertrouwen op onze jeugd, op onze kracht, op onze gezondheid. Maar dan moeten we zeggen, dit leven is niet anders dan één stuk storm en ellende. En een schip in de storm, u weet het, dat schip dat kan zo heel snel meegesleept worden naar de duistere afgronden van het mensenbestaan. Dat schip dat bevindt zich, zolang het nog drijft, in de lucht, maar het kan zo spoedig meegetrokken worden naar die diepten. Die diepten die zich onder ons bevinden. De diepten van eeuwige verlorenheid. De diepten, zoals er staat, zelfs van de verdoemenis. De diepten die onpeilbaar zijn van eeuwige ellende en eeuwige duisternis. Dat is iets over de toekomst die wij als mensen allemaal tegengaan. U en wij met u allemaal. En u is het ongetwijfeld waar als we jong zijn, bruid en bruidegom. En niet alleen als we jong zijn, dacht ik, maar dat geldt zo vaak. Als we dan ervoor staan, dan hebben we toch allemaal een zeker vertrouwen. We bouwen wel ergens op. De een die overweegt bij zichzelf, hij heeft zijn levensschip goed gecontroleerd, het is zeewaardig. Het moet wel heel erg gaan stormen als het eens inderdaad mis zou gaan. En een ander die heeft een kompas meegenomen, hij steunt op zijn roer, op zijn eigen stuurmanskunst. Maar, nu zegt Gods woord, ook als je een ervaren schipper bent, dan kan het toch gebeuren dat de baren over het schip slaan, zodat het vol werd. Dat waren de discipelen. Die hadden misschien al honderden malen daar noodweer meegemaakt. Zo erg was het nog nooit geworden. Je kunt veel meemaken in het leven. En dan kun je denken, ach, we zijn er weer gekomen. We zijn er weer doorgekomen. Maar daar komt een keer noodweer, waarvan we moeten zeggen, nu baat onze stuurmanskunst ons niet meer. Nu kunnen we het niet hebben van onszelf. En toch kun je diep in je hart zo vaak vertrouwen op jezelf. Het is zelfs zo, als we niet op God vertrouwen, dan kan het niet anders. Of we vertrouwen of op onszelf, of je vertrouwt op je man, je vrouw, je kinderen, je ouders. Als we niet kennen dat enige vertrouwen op de Heer, dan gaan we allemaal ergens op bouwen. En dan gaan we de afgoden in ons leven halen. Je huwelijksdag kan een dag van afgodische dienst zijn. Doordat je eigenlijk diep in je hart denkt. En ieder weten die ook die dag heeft meegemaakt, zal met ons toch wel een klein beetje meevallen. En toch staat hier, het schip werd vol. En als het schip vol wordt, dan is de ondergang inderdaad nabij. Dat zijn nu die ervaren vissers uit Galilea. Onze stuurmanskunst zal ons dus niet kunnen baten. Als de dood komt, en al zijn we dan nog zo jong, dan kan die dood ons aangrijpen, zodat er van ons niets overblijft. En als de Heer de tegenspoeden in ons leven zendt, dan kan het wel zo diep inslaan, dat er in die strijd geen verweer is. En dat er ook geen redding is, als wij het van mensen zouden moeten verwachten. Wat is een mens als hij op de levenszee overvallen wordt door de stormen? Wat zijn die discipelen, maar wat tref je de mensen vaak in diezelfde omstandigheden aan? In vrees, in angst, in paniek, omdat de ondergang nabij is. Je eigen stuurmanskunst moet het dus zeker niet doen. We moeten nu zeggen vanmiddag, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt u uw hoop op mensen bouwen, dan zult u ondervinden, u komt er bedrogen mee uit. U zult het van harte heel goed met elkaar bedoelen, maar er komen momenten, dan staan we met ledige handen. En er komen dagen, dan al zouden we het nog zo graag willen, maar dan kunnen we elkaar niet van dienst zijn. Onze stuurmanskunst is dus een onmogelijke zaak. En nu hadden die discipelen daar in de stormen van het meer van Genezeret bijna alles tegen. Ze hadden de duivel tegen, die hun schip inderdaad naar de ondergang wil slepen. Het is de Satan die de stormen gebruikt om dat ene schip, waar de kerk des Heren, de discipelen, met hun meester zich op bevinden, om dat ene schip van de wereld weg te varen. Dat is zijn bedoeling. Ze hebben de zee tegen, en daar heb je heel wat tegen, en toch hebben ze nog één ding mee. Er is namelijk op dat schip nog iemand. Daar staat en hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. Hij was op het achterschip, hij was erbij. Daar wordt mee bedoeld, Christus Jezus de zaligmaker. Dat is nu net de zaak waar het voor ons vanmiddag op aankomt. Dat hij er is. Niet dat wij er zijn. Niet dat uw ouders er zijn en dat er belangstellenden zijn. Maar wat zou dat een goede zaak zijn, bruidspaar, als nu die begeerte leefde in uw hart en als u zo in Gods huis bent gekomen vanmiddag. Met de bede zendt Heren uw licht en waarheid neder. En wil zelf in ons leven aanwezig komen. Wil zelf medevaren op de zee van het leven. Dat u hier als het ware zo ter neer zit. In het duidelijke besef. Het kan elke dag veranderen. En wat moeten we dan? Wel, dan staat hier, hij was op het achterschip. En hij is er en hij was er. Dat was natuurlijk niet met alle schepen zo. U weet, daar voeren meer schepen op dat meer van Galilea. Daar was hij niet. Wellicht zijn daar schepen van vergaan. Christus vaart niet met ieder mens mee. Die vaart uitsluitend mee op het schip van zijn discipelen. Die vaart mee met diegene die hem in waarheid hebben leren kennen. We kunnen dat al heel spoedig allemaal in ons eigen leven opmaken en we kunnen de balans vaststellen. En vanmiddag zo al weten, is hij er nu in ons leven of is hij er niet? U weet, dat moeten we nooit te veel met vraagtekens omringen, maar dat is van tweeën één. Het is of. Is hij in ons leven aanwezig? Dan ga ik eerst eens vragen, zijn wij nu werkelijk discipelen? Daar gaat het om. Zijn wij nu discipelen geworden, zodat we dat in ons leven weten en ook nog verstaan dat hij in ons leven gekomen is. U weet wel hoe ze discipel zijn geworden. Volg mij, die paar woorden. Zo was Matthäus een discipel geworden. Die enkele woorden, volg mij. Nathanael was een discipel geworden toen de Heere door zijn wonderlijke genade die Nathanael meetrok en wegtrok van onder die vijgenboom waar die uitzag naar de zegen des Heeren. En waar de Heeren hem zeiden, ge zult grotere dingen zien dan deze. Filippus was een discipel geworden toen hij mocht zeggen, wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde, de Christus. Zo waren de discipelen. Petrus was daar bezig op het meer om te vissen. En hij werd door de wonderen van de zaligmaker bij zijn netten weggetrokken. Wat dus dat discipelleven is, dat is allereerst dit. Je wordt weggetrokken uit alles waar God niet in is. Of dat nu onder de vijgenboom is waar Nathanael zat. Of dat het nu is bij de netten waar we mee bezig zijn. Dan komt er een moment dat we door die krachtdadige roepstem des Heren getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat we leren te scheiden van alles waar hij nu niet volkomen in is. En dat die scheidbrief er komt, waardoor zijn woord betekenis krijgt in ons leven. Een discipel is een ander mens dan de wereld. Het schip van de discipelen is anders, fundamenteel anders dan het schip van al diegenen die rondom hen waren. En misschien waren die schepen veel mooier. Misschien waren ze veel meer zeewaardig. Maar dat doet niet de zaak. Zij hadden hem. Ze waren discipelen. Dan gaat u nog eens even doordenken. Discipel, dat betekent verder, dat woord betekent leerling zijn. Dan is er nooit iemand die stuurman is. Dan is het nooit zo dat we het zelf moeten doen. Maar dan moet hij het altijd allemaal doen. Dan moeten we erkennen en zeggen, wij zijn blind. Wij weten het niet. Wij kunnen het niet. En we hebben het niet. Zo moet dan een discipel door het leven gaan. Die dat duidelijk verstaat en ook duidelijk leert weten en aan de weet komt. Met alles wat wij zelf zouden proberen, komt het verkeerd uit. Dan komt er een verbinding met de levende God. Dan komen we aan zijn voeten terug. En dan worden we in beginsel afgebracht van al onze eigen wijsheid, van al onze mensenwaan, om het nu van hem te gaan verwachten. Het leven van een discipel waar hij mee vaart, daar zijn dus grote dingen gebeurd. Die hebben hem in hun leven gevonden. In beginsel, al weten ze nog heel veel dingen niet, al weten ze nog niets van dat kruis en van de opstanding, en al zijn ze zelfs vaak vijandig tegen de weg die de Heere met ze gaat houden. Maar het is toch zo, er is een band gekomen. Ze kunnen bij hem niet meer vandaan. Het zijn discipelen. En als we een discipel zijn, dan betekent dat, hij is er altijd. Niet dat we dat nu ook altijd zo ondervinden. Diegenen die de Heere vrezen, die zullen niet altijd bemerken en ondervinden, hij is nu altijd present. Die zullen niet altijd kunnen zeggen dat het nu zo gemakkelijk ligt in hun hart en dat hun geloof zo levend is. Die kunnen maar niet elke dag ervan overtuigd zijn dat het verre het beste is om bij hem te zijn. Daar komt zo vaak van alles tussen wat schijnbaar afstand schept. Dat zien we ook hier. Want hij was op het achterschip slapende. Dat wil dus eigenlijk zeggen, ze waren alleen. Hij was er wel en hij was er niet. Hij sliep. En het was zo, ze konden hem wekken, dat staat hier, maar dat moest door noodgeschrei gebeuren. Wat komt dat ook in het leven van al diegenen die de Heere kennen, zo vaak voor de Heere, is er wel, altijd, altijd. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Hij is altijd op het achterschip, altijd aanwezig. Hij zal zijn kerk nooit verlaten. Poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Hij is er altijd. En tegelijkertijd, hij is er niet. Hij ziet het schijnbaar niet, hij hoort het niet, hij merkt het niet. Hij weet niet van ons zuchten af. U weet wel hoe die dichter daarover klaagde toen hij zeide, zou de Allerhoogste van mijn zorgen en van mijn vragen ook wel duidelijk kennis dragen. Psalm 73. En is het niet zo in vele leven, ook in het leven van de kerk menigmaal, dat ze als het ware een gesloten hemel hebben? Hij sliep. Dan schijnt het alsof de Heere zich verborgen houdt, alsof hij geweken is. Wat kunnen dan de vragen zich gaan vermenigvuldigen? Maar dan moeten die discipelen gaan roepen. Dan moeten ze misschien wel schreeuwen, te midden van het tumult van de golf en van de storm. Dan moeten ze geweld doen, om zichzelf verstaanbaar te maken. Dan moeten ze hem misschien wel beetgrijpen en wakker schudden. Wat is dat een mooi beeld ook, voor al die benauwde dagen die er zijn kunnen als het tegengaat. Als de nood hoog wordt. Geweld doen op de poorten van het Koninkrijk God. Wat leren ze dan in de weg van noodgeschrei? In de weg van hun vragen en smeken. Als het ware de Heere te wekken. En zijn ogen te openen voor de nood waarin zich de mens bevindt. Dat is toch wel een groot voorrecht, dacht u niet? Al slaapt hij dan op dit moment, maar hij is er toch. En door hun roepen en door hun zuchten, door hun zwoegen en door hun slaven, als ze zien, wij weten het niet. Hij kan gewekt worden. Hij is er altijd. Hij hoort het gebed van zijn kerk. Ook als zij het zelf niet meer kunnen en als ze het zelf niet verstaan. David, die dagen van veel moeite in zijn leven meemaakte en die toch dat wekken van de Heere mocht verstaan. Als we lezen, hij sterkte zich in de Heere, zijn God. En als hij dan ontwaakt, dan zien we, dan gebiedt hij over de stormen. En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. Hij heerst. Hij heerst over de stormen daar op het meer van Galilea. Wat stormen zijn, dat hoeven we elkaar niet te vertellen. Hier ook in de streken aan de zee. Dat weten de ouderen onder ons zeker nog wel. Het kan hier stormen. We hebben de storm meegemaakt bij de watersnood, bij de ramp. Wat zijn dat een geweldige machten. Wat is dan de mens? Wat doen dan zware dijken? Wat doen dan machtige bouwwerken van ons? Die storm die gaat door alles heen. Natuurgeweld is sterk en machtig. En de zee, ik weet er niet van, maar dat weten we allemaal van verhalen uit boeken en geschriften. Wat kan het op de zee spoken, zeggen we dan. Is er hier een die boven die stormen staat. Die spreekt tot de winden en tot de zee. Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en werd grote stilte. Dat verandert zomaar in een minuut. Dat zijn nu de wonderen die we mogen verwachten wanneer de Heer met ons is. Dan kan het zomaar ineens veranderen. Voor hen die het heil uit Sion wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Die mogen weten dat, al kunnen ze het niet bezien, al kunnen ze het niet overzien, maar dat het toch nooit te groot zal worden. Dat het ze nooit verzwelgen zal. Dat wil wat zeggen. Nu het leven ingaan en dat te weten, met die meester, met die Christus, zullen we nooit, door welke storm dan ook, omkomen. Ik noem u zo eens enkele van die stormen waar ook Gods woord ons van spreekt. Ik denk aan die storm van het gericht, van het oordeel. Dat moeten we allemaal komen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. De stormen van het goddelijk gericht. En als we daar nu geen toevlucht in hebben, dan is het ook al heel duidelijk en bekend. Dan zal ons levensschip, al zou het misschien ons leven lang het uithouden, maar dan zal het op dat moment toch inderdaad verzinken in de grond. Omkomen. Het einde, het oordeel. En als we nu hem mogen kennen, dan zal het ook in de stormen van dat oordeel gehoord worden. En hij opgewekt zijnde bestrafte de wind en zeide tot de zee, zwijg, wees stil. Er werd grote stilte. Als het stilte mag worden in het gericht van God. Als het vrede mag worden met de Heere. En als in plaats van de hoge zeeën er dan gezegd mag worden, de bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. Als we zo leven en dood tegen kunnen gaan, in de wetenschap, in die stormen, zijn we veilig en geborgen. Daar mogen we iets zien van zijn gunst. Hij is het die zich in het gericht Gods gesteld heeft. En hij is het die de toren Gods gedragen heeft. Hij is het die de stormen van alle oordelen voor zijn kerk gedragen heeft. En dan zal het ook voor zijn kerk worden. In de stormen van dat oordeel. Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en werd grote stilte. Grote stilte. Die er dan in de eeuwigheid zal aanbreken voor Gods kerk. Die verlost zal zijn van alle storm en ellende. Die stormen komen dus in de eeuwigheid, maar ze komen ook in dit aards leven, ook hier. Ook in het leven van elke dag. De stormen van ziekte, van tegenslagen, van moeite. Stormen die ieder mens moet meemaken. Heeft niet de mens een strijd op aarde? Zijn zijn dagen niet als de dagen van een dagloner? En nu ook in die stormen het te gaan ondervinden, als hij aanwezig is, dat er een grote stilte wordt. Dat we met de Heere kunnen zeggen, met God spring ik over die muur heen, dring ik door sterke benden. Waar Gods woord ons zo machtig telkens in laat zien wat de hoop en de verwachting is van Gods kerk op aarde, Israël in de woestijn. Waar ze van dorst nimmer sterven, maar water uit de steenrots ontmoeten. Waar ze van honger de dood niet vinden, omdat hij zorgt voor het dagelijkse manna. Waar hij zijn kerk steeds weer onderhoudt. Te midden van alle stormen is het dan zo dat hij stilte geeft. En dan mogen we het in leven en in sterven horen. En hij bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. Dat is iets uit het levensboek van de discipelen. En we hebben het gezegd tegen elkaar vanmiddag. Zijn we nu inderdaad discipelen? Want er zijn vele schepen vergaan op dat meer van Galilea. En er zijn vele schepen vergaan op de zee van het leven. Stuk geslagen, te pletter gelopen op de rotsen die we niet gezien hadden. Er zijn veel schepen vergaan, omgekomen in de stormen hier op de levensoceanen waar we ons bevinden. Er zijn veel schepen vergaan en weinige schepen hebben nu die veilige haven gevonden. Zijn we een discipel? Daar gaat het om. Of om die vraag die hier in vers 40 staat. Die vraag is misschien heel nuttig voor ons om daar nu mee te gaan eindigen. En hij zeide tot hen: wat zijt ge zo vreesachtig, hebt gij geen geloof? Daar komt het nu net allemaal op aan. Een discipel kan soms, dat staat hier, het geloof verre van zich hebben. Maar er zijn tijden, dan is het toch geloof. Dan zou ik aan het bruidspaar vragen, hebt gij geloof? De vraag die aan de discipelen werd gesteld, die wordt ook aan u gesteld. Dat is eigenlijk het enige wat u nodig hebt op de levenszee. Een weinigje geloof. De Heer zegt, indien ge geloof had als een mosterdzaad, ge zou tot deze berg zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. Geloof hebt u nodig. Dat is het enige. Dat is heel eenvoudig gezegd. Zonder dat geloof, dan komt het verkeerd uit. En met dat geloof, dan komt het altijd goed uit. Hebt ge geloof. Zegt u misschien, ja, maar dat is nogal heel wat om dat te hebben. Dat is zo. Dat is een wonder. Het geloof is een wonder als we dat hebben. Zeker. Maar toch, we moeten natuurlijk dit duidelijk weten. Met minder kun je niet in zee gaan. Met minder kun je niet doorgaan. Die grote zaak van het geloof moet er toch zijn. Anders weten we, komt verkeerd uit. Heb geen geloof. Dat is de vraag voor het bruidspaar, dat is de vraag voor ons allen zoals we hier zijn. Hebben we iets van dat geloof in ons leven ondervonden en gezien? Dat geloof, dat het gaat zingen zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar nu door het geloof is er vrede met God, door de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen nu Psalm 32, vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. 32 vers 4. Thank you.
luisteren naar de woorden van het huwelijksformulier. We lezen daar overmits aan de gehuwde, gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis, vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Frans Bastiaan Koten en Arendje Petronella Peeman, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mocht zijn van de zekere hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting is van God die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Dus zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren van de aarde en over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep, en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees, en de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot vrouw, en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd werd zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana en Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwde zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan van alle dingen die tot het tijdelijk en eeuwige leven behoren. De andere opdat zich hun kinderen die ze krijgen mogen in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat alle die tot hun jaren gekomen zijn en de gaven der onthouding niet hebben, naar bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar een christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat het tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, die zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar God wordt is schuldig te houden. Ten eerste zult gij man weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand zijn een gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgename de genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd wordt. En nadien het God bevel is dat een man in het zweet zijn aanschijn zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat uw huisgezin met God en met eer mocht onderhouden en ook daarboven iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijk het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam was eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot een hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken, tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, gelijk Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat ge anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Mag ik u verzoeken op te staan. Daarom gij Frans Bastiaan Koten en Arendje Petronella Peeman. Nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden. Wat is daarop uw antwoord? Ik neem u alle die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is, en nadien het dan recht en behoorlijk is, dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk Hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. We gaan nu eerst zingen Psalm 17.
Maar ik zeg u dat die zijn vrouw van zich maakt, anders dan een hoererij en een andere vrouw. Die het overspel en die de verlatene vrouw doet ook het overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zij daarvan verzekerd en gewis dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige start. En daarom zult ook alles wat u daarin overkomt, het geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. We gaan u zingen op Psalm 134. Op de 34 tweede vers hebt u uw handen naar ons hoofd. Onder het zingen daarvan verzoek ik aan een vriend waar hier niet. Op het zingen van Psalm 134 vers 2. Als we dus daarna de zegende zingen gevraagd hebben over dit huwelijk, dan zingen we het bruidspaar staande toe, onder 34 vers 3, dat is Heere zegen op uw dame. Zing eerst onder 34 vers 2, heft uw handen naar omhoog. Daarna bidden we om God zegen en tenslotte zingen we staande het bruidspaar toe, vers 3 van dezelfde psalm, dat is Heere zegen op uw dame.
Thank you.
28e psalm. Wel voor zalig, zegelijk in de Heere vrezen en in zijn wegen wandelen. Want gij zult eten de aangewijde verhanden, wel voor zalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. De huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uw levens. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God vervult u met zijn genade en geeft u dat gij alle godzaligheid, liefde en eenheid, lang en heilig samenleven wordt. Amen. Dat was tenslotte een belofte uit Gods woord die we in die psalm 128 gelezen hebben. En als u daar naar geluisterd hebt, als we daar goed naar geluisterd hebben allemaal, moeten we zeggen, zo kan iemand inderdaad de huwelijksweg wel opgaan. Wel gelukzalig is een ingeluk die de Heer vreest in zijn been van alles. Wel gelukzalig. Dat is, dacht ik, wel een woord, dat kan de Heer alleen maar. Kunnen ze op gemeenteheid niet zeggen. Kunnen je vrienden straks niet zeggen als ze je komen feliciteren, je ouders, veel van je houden. Die kunnen niet zeggen, wel gelukzalig, dat kan God alleen. En daarom dat ene woord wat we uit die korte psalm gelezen hebben, waarin tevens ook nog in werd voorgesteld, wat nu de eigenlijke zegeningen zijn, ook op de weg van het huwelijk, hun gezinsleven. Die korte psalm, die is nu genomen uit het woord Gods. Psalm 128. En nu is dat woord van God gegeven, en in zijn woord staat nog zo onnoemelijk veel meer dan alleen datgene wat we nu vanmiddag gehoord en gelezen hebben. In dat woord zijn de woorden des levens vervat, de woorden van zaligheid. Er is altijd een goede gewoonte bij elke huwelijksbevestiging dat de Bijbel eruit gereikt, dat wist u natuurlijk. En dat is natuurlijk ook een zaak waar wij als mensen heel snel en spoedig aan gaan wennen. We krijgen de Bijbel mee. Van mensen is het ook op zichzelf natuurlijk iets als voor ons. Van ons kan het niet komen. Maar als we nu bedenken dat het God zelf is, die u vandaag ook in de sfeer van uw huwelijk, van uw gezin, van uw huis, zijn eigen woord mee wil geven, dan is het wel een bijzondere zegen dat hij dat doet. We hebben het gehad over die schipper op zee. En op zee heb je een kompas nodig. Een kompas nodig dat ons precies vertelt waar we naartoe gaan. Gods woord is nu een kompas. Er staat uw woord, een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Varen zonder kompas, dat is de grootste dwaasheid die er mogelijk is. Dan zijn er hier misschien hoeveel, misschien is het met ons wel zo dat we varen zonder kompas. Hoeveel ook in deze tijd gaan de stormen op zee tegen zonder een duidelijk kompas dat een richting aan. En dan ook het vliegen. Nu zegt de Heer, dit is nu kompas. Dat is nu de leidsman. Dus dat is een voorbeeld. Ook dat we veel zo met overboordzetting van al onze eigen kennis, van al onze eigen kunde, van de Heer mogen verwachten. Zo mag ik u namens de kerkraad dan de Bijbel medegeven. Ik hoop dat het in uw huis een plaats heeft, dat Gods woord in uw huis de plaats inneemt, de God van het woord. Dit is het woord Gods, dat is een Bijbel. En ik zeg zeker niet dat zijn letters, dat niet. Want dat woord doet altijd. Dat woord dat doet naar twee zijden altijd. Ten oordeel op tot voordeel. Maar het woord Gods is toch nog iets anders dan de God des woords. En laat u dat woord u mogen brengen tot hem. Dat wens ik u van harte toe. Ik u ook van deze plaats die zegen des Heeren toewensen. Wat die gelezen werd, ik zal dat wel gelukzaam. Want wij zeggen als mensen gefeliciteerd. Het houdt natuurlijk niks meer. Het is een term geworden. En we bedoelen het allemaal wel goed. Maar Het enige heil, het enige geluk dat we ooit kunnen ontvangen, dat ligt in dat woord wel gelukzalig. Ik hoop dat dat uw deel kan zijn. Dat ik ook namens kerkraad en namens de gemeente van harte toewensen. Ik wil het ook aan de familieleden, de ouders, van weerskant, dat de Heer ook u met uw kind kunnen mogen zegenen. In die welgelukzaamheid, die alleen in een arm zondaarsleven wordt ontvangen door zijn gunst, dat geeft de Heer om zijn mensen alleen.
We gaan dan nu eindigen met gebed. Almachtige, barmhartige God, heb dank voor uw woord dat wij mochten horen. Zegen ons in uw trouw en goedheid. Ga nu met ons als we deze plaats verlaten. Wees met deze familie en wilt u ze ook deze dag het goede geven. Wilt u zelf, Heer, aanwezig zijn ook op hun trouwdag verder. Behoeden en bewaren voor alles wat niet is naar uw wil en wet. En geef ook dat in alle omstandigheden hun oog op u gericht mag zijn. Wees met ons allen dat dit woord betekenis hebben ook in ons leven. Dat we er nog eens over mogen nadenken. Over dat varen op de zee van het leven. Doe het nog in uw gunst en goedheid om uw naams wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zee. 46 vers 1. Ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.
Thank you.